Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Begin jaren 90 werd Marcel Hane als jonge journalist geselecteerd om door de VS te reizen. Samen met 10 veelbelovende Europeanen. Eén van hen, Viktor Orbán. Nu de door controverse omgeven premier van Hongarije, toen een dertiger brandend van ambitie. Wat deed Orbán daar? En was toen al zichtbaar wie hij later zou worden?
Ja, in 1992, de zomer daarvan, werd ik uitgenodigd om met 10 andere zogeheten jonge Europese leiders op uitnodiging van de German Marshall Fund of the United States door de Verenigde Staten te reizen. En de bedoeling was van die onderneming om de transatlantische verhoudingen te versterken tussen de oude en de nieuwe wereld. En we werden geschoold in de Amerikaanse politiek, Amerikaanse samenleving, Amerikaanse rechtsstaat. En zo trokken we met een zak vol zakgeld door de Verenigde Staten.
En hoe kwamen zij dan terecht bij de jonge Marcel Hane? Waarom jij?
In Nederland was het zo dat je werd voorgedragen, in dit geval door NRC Handelsblad. En dan moest je langs een jury. Dat betekende in mijn geval dat ik onder andere langs moest bij Henk Vonhoff. Die was toen commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Een zeer vooraanstaande VVD'er. En toen zat ik op zijn werkkamer. Het zal het nooit vergeten. En toen begon Vonhoff dat gesprek. En ik weet niet meer, hij stelde een paar vragen. Hij zat in een aangename grote zetel. En na een paar minuten viel Henk Vonhoff in slaap. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik doen moest. Hij zat gewoon te slapen. En toen heb ik gewacht tot hij weer wakker werd. En toen zei hij de historische woorden: "Nou, meneer Hane, ik denk dat wij wel een goed gesprek hebben gehad." En hij vond dat ik wel geschikt was als kandidaat. Ja.
Dus je hebt er goed aan gedaan om hem te laten slapen?
Waarschijnlijk wel, ja.
En jij wordt geselecteerd als jonge journalist. Wie waren dan de andere Europese deelnemers die meededen met deze reis?
Ik zat in een zeer bond gezelschap. We waren met 2 Nederlanders in totaal. De andere Nederlandse kandidaat was toen de voor mij totaal onbekende Paulien Krikke. Die toen ondernemer was en binnen de VVD actief was en ook door die partij was voorgedragen. En het later zou schoppen tot burgemeester van Den Haag en Arnhem. En dat soort figuren zaten er ook uit Frankrijk en uit Duitsland. En het interessante was toen, het was in 1992, het was een paar jaar na het vallen van de muur, dat voor het eerst eigenlijk nadrukkelijk ook Oost-Europeanen deel uitmaakten van dat gezelschap. En daar was een enorme kloof tussen West- en Oost-Europa. Dat verschil was nog lang niet verdwenen. En wij hadden meer verwantschap als West-Europeanen met de Amerikanen dan met de Oost-Europeanen in zekere zin. Er zaten 2 Polen in, allebei journalist en 2 Hongaren, allebei lid van het parlement en allebei vooraanstaand vertegenwoordiger van de partij Fidesz, een voormalige, van oorsprong studentenpartij die in 1988 was opgericht omdat ze zich nogal drukkelijk verzetten tegen het communistische bewind in die tijd. De ene heette Zsolt Németh. Hij is nu voorzitter van de Buitenlandcommissie in het Hongaarse parlement. Dat was een hele vrolijke, hartelijke Hongaarse jongen met wie ik bijvoorbeeld op bezoek ging in een Hard Rock Café s'avonds. Dat vond hij hartstikke leuk om naar AC/DC te luisteren. En de andere, meer zwijgzame Hongaarse kandidaat was Viktor Orbán.
En dit is dé Viktor Orbán.
Ja, dit is de man die nu al 10 jaar lang onafgebroken aan de macht is in Hongarije. En de wind er goed onder heeft, om het zo maar eens te zeggen.
Hongarije, lid van de Europese Unie, voerde de afgelopen tijd een aantal omstreden grondwetwijzigingen door die de regering van premier Viktor Orbán meer macht geven.
Human rights watchdogs are expressing alarm over new legislation in Hungary that hands sweeping powers to the Prime Minister Viktor Orbán.
Trade unions in Hungary have been threatening to press ahead with nationwide strikes if the right-wing government of Viktor Orbán does not revoke controversial new labor laws.
There's also growing anger at corruption and Prime Minister Viktor Orbán's restrictions on media and academic freedom.
The European Union is threatening legal action against the Hungarian government's crackdown on higher education and asylum seekers.
Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely 1000 éve tagja.
Viktor Orbán has done a tremendous job in so many different ways. Probably like me, a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job.
Hij werd in 2015 al aangekondigd door Juncker toen hij zich voor een fotomoment moest vertonen door daar komt onze dictator.
De dictator is coming.
En Orbán zat er alleen maar om te lachen. Hij sprak het niet tegen. Ik zie één of twee keer in de week zie ik Orbán op televisie verschijnen of in de krant opduiken en denk, oh ja, daar zit hij weer, Viktor. Je kent hem. En ik had altijd gedacht van, ik ga nog een keer die reis reconstrueren. Ja, nu was het precies 10 jaar geleden dat hij aan de macht was. Dus ik dacht, nu of nooit. Dus dit leek me een goed moment.
Hoe ben je dat gaan doen?
Nou, het eerste wat ik heb gedaan is, ik heb destijds, ik was de enige met een videocamera en ik heb toen 8 uur lang opnames gemaakt van die reis. Maar vreselijke opnames om te zien. Maar het hielp wel heel erg om die beelden terug te zien, om je geheugen op te frissen. En daarnaast heb ik samen met mijn, ook toen een van de groepsleden, Franse collega Pascal Richer, een hele goede journalist en nu plaatsvervangend hoofdredacteur van het Franse weekblad Lops, geprobeerd contact te leggen met alle andere leden die destijds in die groep zaten en geprobeerd hun herinneringen aan die reis op te tekenen en foto's te verzamelen. En het allerbelangrijkste gesprek voor dit verhaal hebben we gevoerd met de partijgenoot van Orbán, Zsolt Németh, andere Hongaarse parlementariër en voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Hongarije. Dat is een zeer toegankelijke man, echt een aardige, vriendelijke man. En een paar weken geleden hebben we op een dinsdagochtend via Zoom flinke tijd met hem gesproken.
En Marcel, you are also welcome to Hungary in the post-virus period. Hungary and Budapest is really beautiful.
En als we dan met jou even teruggaan naar 1992, we weten waarom jij werd geselecteerd. Maar wat deed Viktor Orbán daar?
Viktor Orbán had toen al een redelijk internationale reputatie als een belangrijk politicus. Hij is in 1989 heeft hij een rede gehouden in Budapest bij de herbegrafenis van de in 1956 vermoorde Hongaarse premier Nagy. Die kreeg toen een herbegrafenis. En Orbán heeft daar een hele goede, vlammende speech gehouden.
Van MP werd het stem előtt 56 eszméjét.
Waarin hij de Russen opriep om Hongarije te verlaten.
Amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről.
En dat was natuurlijk een vorm van politiek spierballen vertoon waar de hele internationale gemeenschap van opkeek. En een jaar later zat hij met een flink aantal geestverwanten in het Hongaarse parlement. Ja, dat waren kleine helden, jonge studenten die het gemaakt hadden en gedurfd hadden om een stem te verheffen tegen het communistische regime, tegen Rusland. En die werd ons ook gepresenteerd als van kijk eens, dit zijn de kampioenen van de toekomst.
En wat voor een type was hij? Wat was zijn temperament? Hoe kwam hij op jou over tijdens die reis?
Ja, het was echt een persoonlijkheid, een charismatische persoonlijkheid. Hij was heel zelfverzekerd, echt heel zelfverzekerd. En we moesten ons voorstellen aan elkaar van wie ben je, uit welk land kom je en wat wil je, wat verwacht je van deze reis? Zo'n praatje moest je houden. En Viktor Orbán kwam aan het woord en het eerste wat hij zei was, ik ben Viktor Orbán. Ik ben de leider van Fidesz uit Hongarije. En ik word de volgende premier van Hongarije. En dat is wel een binnenkomen. Dat vergeet je niet snel, dat iemand dat durft te zeggen van zichzelf. Ja. Ik kan me herinneren dat we een keer een partijtje gevoetbald hebben met een aantal mannen. En hij kon heel goed voetballen. Maar het was dan ook zo'n jongen die de bal niet afgaf. En bleef pingelen terwijl je dacht, ja, maar ik sta vrij. Maar dat deed er niet toe, ja.
Je kreeg de bal niet van Viktor Orbán.
Nee, dat is me nooit gelukt. Ik heb bijvoorbeeld met Orbán een vrije zaterdag doorgebracht op een rivier in South Carolina, waarbij we in een kano afzakten. En dan zit je met z'n tweeën te peddelen en dat is toch een uitgelezen moment om af en toe eens wat te kletsen. Maar voor small talk, daar had hij eigenlijk geen tijd voor. En ik kan me ook nog herinneren, en dat komt ook omdat ik er een foto van heb gekregen en lang heb bewaard, is dat onze boot op een gegeven moment lek werd en vol met water liep. En er moest dus gehoost worden om het ding drijvende te houden. En dat liet hij dan ook heel vakkundig geheel aan mij over. Je zag, hij is de leider en ik was de eikel die boot moest hozen. Ja, dat was wel heel tekenend voor hem, vond ik. Ik deed dingen die hij gek vond en hij deed dingen die ik gek vond.
Zoals wat dan?
Je mocht dus een deel van het programma zelf invullen. Dus je mocht opgeven aan die Amerikanen van, nou, ik wil graag dit doen en dat doen. En ik heb bijvoorbeeld op het moment dat we in de Amerikaanse hoofdstad zaten, Washington D.C., gaf iedereen op welke politici hij of zij wilde zien op Capitol Hill. Dus met welke senator wil jij nou graag spreken? En met welk congreslid wil je graag lunchen? En die dag heb ik overgeslagen. Althans, ik heb gevraagd of ik die dag naar de dierentuin van Washington mocht gaan.
De dierentuin?
Ja, ik wilde heel graag kennis maken met twee pandaberen die daar sinds 1972 woonden. Sing Sing en Ling Ling. Dat waren twee pandaberen die president Nixon in 1972 cadeau had gekregen van de Chinese Volksrepubliek. En dat vonden ze wel een beetje een raar verzoek. Maar ik heb uiteindelijk toestemming gekregen om die dieren te bezoeken. En ik heb een hele dag worteltjes en bamboe zitten voeren aan twee pandaberen in de dierentuin van Washington. En toen ik dat 's avonds vertelde bij de borrel aan Orban, geloof ik niet dat hij dat echt snapte, dat de bedoeling was.
Ja. Want hij heeft zijn vrije ruimte niet met een dierentuin ingekleed, gok ik zo.
Nee, hij was voortdurend bezig als voornaam politicus geestverwanten te spreken. Hij zat s'avonds bijvoorbeeld het liefst te dineren met voorname Hongaren die in het verleden al naar Amerika gevlucht waren en die in de toekomst wellicht een interessante steun konden zijn voor zijn partij. Je wist dus dat Orban s'avonds een eigen programma had. Als wij met een paar van die reisgenoten s'avonds in het café zaten of bij een honkbalwedstrijd, dan ontbrak hij meestal. Dan kreeg je te horen van, ja, nee, Victor heeft vanavond een ontmoeting met ondernemers, zus en zo. En dat zijn mij meestal niet zoveel. En nu, tijdens deze reconstructie, vertelde Jot Nemeth, de andere Hongaarse reisgenoot, dat de meest interessante ontmoeting die de twee Hongaren gehad hebben was op het hoofdkantoor van George Soros.
With Victor, we visited George when we had a stopover in New York.
De buitengewoon rijke, van oorsprong Hongaarse ondernemer die in Amerika nu een grote stichting drijft en de democratiseringsbewegingen in Oost-Europa financieel steunt. Daar zijn ze destijds op de koffie geweest, lange tijd.
And then we went to the 56th floor of a huge skyscraper surrounding the Central Park.
Volgens Nemeth was het zo dat Soros daar zei tegen deze twee jonge knullen van, jongens, als jullie geld nodig hebben, ik ben bereid om het te schuiven en moeten maar eens praten over hoe we dat beste kunnen besteden. En Nemeth zei dat ze toen zeer verontwaardigd waren over dit aanbod van financiële steun, omdat ze dat zagen als een poging om politieke omkoperij, noemde hij dat. Ja.
So I was really shocked by this question. And Victor was able to answer quickly and he said, Mr. Soros, we don't need anything.
Afgelopen week hebben we contact gehad met de woordvoerder van George Soros. De man is 89, leeft nog steeds en zeer actief in New York. En die zei dat ze niet kunnen vaststellen meer of destijds inderdaad een ontmoeting is geweest tussen Soros en Nemeth en Orban. Laat staan dat ze nog weten wat daar destijds besproken is. Maar ik heb de indruk dat die ontmoeting er wel geweest is en wat daar dan precies besproken is. En of dat, zoals de Amerikaanse woordvoerder zei, van Soros kwaadsprekerij is. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik denk wel dat ze inderdaad daar een aangenaam gesprek hebben gehad.
Ja, want Orban heeft in de afgelopen jaren Soros al net niet tot zijn aardsvijand verklaard, volgens mij. En Soros is natuurlijk op een bepaalde manier een soort anti-Orban. Het verbaast me wel dat deze twee elkaar nou juist ontmoet hebben.
Nee, zo verbazingwekkend is het niet, omdat ze in 1989 allebei, dus Nemeth en Orban, met een studiebeurs van Soros gestudeerd hebben in Londen, in Oxford gestudeerd hebben. Ze kregen een studiebeurs om in politieke filosofie te studeren in Engeland. En dat werd betaald door Soros. Dus
Orban heeft gestudeerd met een beurs van Soros?
Ja, en dat staat vast. Dat heeft hij ook niet ontkend. Het zijn allemaal wel feitjes die hij uit zijn eigen cv heeft geschrapt. Maar het staat vast dat ze allebei met geld van Soros gestudeerd hebben in Engeland. En, dus dat ze dan 2-3 jaar later, als ze in New York zijn, bij Soros op de koffie gaan, is nog niet zo gek. Toen was die verwijdering nog niet.
Want zag je al iets van de Orban van nu zoals wij hem nu kennen, tijdens deze reis, in zijn jonge jaren?
Ja, je zag het aan zijn gedrag. Je zag dat het een heel autoritaire jongen was. Maar politieke standpunten, die verkondigde hij eigenlijk nauwelijks. Het was een machtshongerige politicus. En hij was vooral geïnteresseerd in wat levert me dit op, dit gesprek, met deze ontmoeting.
Hey, en we weten natuurlijk hoe het jou na deze reis is vergaan. Je werkt al bij NRC, nou, daar ben je altijd blijven werken, ook nu nog. En we weten ook hoe het Viktor Orbán natuurlijk is vergaan. Hoe ben jij hem gaan volgen? Hoe zag jij hem ontwikkelen vanaf het moment dat jullie afscheid namen?
6 jaar nadat we die reis hebben gemaakt, werd hij voor het eerst gekozen tot premier. Won de verkiezing, werd premier van Hongarije van 1998 tot 2002.
Én Orbán Viktor esküszöm,
hogy hazámhoz,
a magyar
köztársasághoz.
Daarna verloor hij de verkiezingen en verdween hij een beetje uit beeld. En ik zelf ook eerlijk gezegd, omdat ik toen in Latijns-Amerika ben gewoond voor NRC. Maar toen ik terugkwam, werd hij verkozen tot premier in 2010. En dat is hij al die tijd gebleven. En je zag steeds meer artikelen verschijnen waarin gewaarschuwd werd voor het grote gevaar van Viktor Orbán en anderzijds mensen die zeiden van, ja, hadden wij maar een Viktor Orbán, dan zou ons land er een stuk beter voor staan. Dat was wel heel boeiend om te volgen. Ja.
En die Viktor Orbán die daar verkozen werd, is dat een man die een gigantische politieke ontwikkeling heeft doorgemaakt vanaf jullie reis? Of is hij dezelfde persoon gebleven, denk je?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zijn eigenlijk 2 antwoorden op mogelijk. Het ene is, sommigen zeiden van ja, maar jullie hebben destijds, begin jaren 90, die man verkeerd ingeschat. Jullie dachten, omdat hij zich heeft verzet tegen dat communistische bewind, dat we hier met een vooruitstrevend nieuw soort politicus te maken hebben. Maar dat was omdat jullie het verkeerd zagen. En anderen zeggen, ja, nee, hij is inderdaad uit strikte opportunistische overwegingen veranderd, omdat hij wist dat de politieke markt op dat gebied meer voor het grijpen lag en een groter politiek aandeel in het verschiet lag als hij dat deed.
And I think it's crucial that when we came to the center of gravity of power, we have arrived to it only in 98, don't forget.
Nee, maar het heeft dat ook eigenlijk wel toegegeven. Ja, het was opportun om de standpunt een beetje te veranderen. Want daar lag een gat in de markt.
En Fidesz had to take over the role of governing the country. A country which had.
Ja, ik denk dus dat verklaart waarom er ook een verwijdering is opgetreden met Soros, die wel een linkse politieke agenda heeft. Dus is hij nou zo heel veel veranderd of hebben wij destijds verkeerd gezien? Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Ik heb voor het schrijven van dit artikel ook contact gehad met de German Marshall Fund in Washington. De nieuwe leiding dan. En daar viel mij op dat ze zich kapot schamen over Orbán nu. En zij voelen een soort verantwoordelijkheid, alsof zij mede verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van die Orbán. Ze vinden het verschrikkelijk dat die, uitgerekend hij, deze man die door deze stichting die zich inzet voor de mensenrechten, de rechtsstaat, Europese integratie, uitgerekend deze kandidaat blijkt te hebben gesteund, die zich juist nadrukkelijk tegen al deze onderwerpen keert. Ja.
Want de organisator van die reis neemt dan dus vrij publiekelijk afstand van Viktor Orbán, zeggen we hadden dit niet moeten doen. Maar hoe kijkt hij dan naar die reis?
Ja, het grote probleem was dat mijn poging om Viktor Orbán nog een keer te laten tutten over onze avontuur in 1992 niet lukte, omdat hij niet meer herinnerd wil worden aan die reis. Hij wil helemaal niet vertellen over hoe hij destijds door een vooruitstrevende Amerikaanse stichting 6 weken lang is onderwezen in mensenrechten en de rechtsstaat en Europese integratie. Dus hij heeft het ook volledig geschrapt uit zijn cv. Hij heeft er nooit meer over gesproken. Je kunt er niks over vinden. Geen enkele verwijzing naar die periode.
En jij als zijn oude reisgenoot, degene die zijn kano heeft gehost, je hebt hem ook niet meer te pakken kunnen krijgen.
Nee, het is me daarna nooit meer gelukt om met hem in gesprek te komen. En ik moet zeggen, Jot Nemeth appte mij vorige week nog dat hij Viktor had gesproken en had verteld over wat we aan het doen waren. En dat hij open staat voor een gesprek en dat het er wel degelijk gaat komen. Dat ik dat binnenkort ga horen. En wie weet, ik zou nog steeds heel erg leuk vinden om in dit najaar een keer een bordje gulaschsoep met Viktor Orbán te eten en herinneringen op te halen aan ons gekke avontuur van 28 jaar geleden.
En als dat gebeurt, dan geef je me even een seintje.
dan ga ik weer filmen.
Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.